Welkom bij de Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Op vraag van enkele luisteraars spreken we vandaag met coach Janke de Bakker. Zij is momenteel aan de slag bij Oxaco, waar zij de U16 onder haar hoede heeft. Met coach Janke praten we over de collectiviteit binnen een ploeg, de next play mentality en geeft ze een kleine inkijk in haar filosofie. Enjoy the huddle.
Hey coaches, hallo, welkom in een nieuwe aflevering van de Huddle, aflevering 24 ondertussen. We zijn al een gans eindje ver in het nieuwe seizoen. En na vorige week met coach Jasmin van de Wallen van Houthalen hebben we opnieuw een vrouwelijke coach, maar die wel binnen het mannen- of ja, jongensbasket actief is. Dat is niemand minder dan coach Janke de Bakker, die vandaag de dag actief is bij Oxaco in het Antwerpse. Die na een toch goed rijk gevulde spelerscarrière al een aantal jaar ook aan het werken is en sterk aan het bouwen is aan haar coachingcarrière. Dus we zijn heel blij dat je er vanavond bent, coach Janke. Eerst en vooral, hoe is het met u?
Alles goed, hè? Nog steeds alive en kicking in deze coronaperiode. Dus ik ben blij dat we mogen blijven spelen en mogen blijven trainen. Dus,
Nee, sowieso. Maar je stond al een tijdje op het lijstje hè, om in de podcast te komen, maar het is eigenlijk in een stroomversnelling geraakt, omdat ik een aantal weken geleden in contact was opnieuw met een oud kennis van mij uit de regio Waregem. En ja, jij zat toen in de reeks, denk ik, voor nieuwjaar met de U16 van Waregem ook. En ja, we waren bezig over zijn zoon die dan bij die ploeg speelt. En het ging al vrij snel over de match tegen Oxaco. Want je papa is ook wel een fan van het spelletje. En die zei, ja, dat was waanzinnig hoe dat het verschil was tussen die twee matchen. Ik denk dat de eerste match een verschil was van 10 punten of zo. Maar de tweede match was echt eenrichtingsverkeer. En hij zei, ja, amai, hoe dat die collectief zo gegroeid zijn, dat lijkt me wel een interessante coach om in jullie podcast te hebben. Dus voilà, bij deze. Ik vind dat wel leuk. Dat zegt toch veel over u als coach. En een van de eerste zaken dat hij aanhaalde was die collectiviteit dat bij jullie in de ploeg zit. Kun ik even toelichten hoe belangrijk dat jij dat vindt?
Ja, ik denk dat die wedstrijd van Waregem inderdaad misschien wel een goed voorbeeld is. Want ik denk dat die vrij vroeg in het seizoen kwam voor ons. Ja. En bij Oxaco, we hebben 6 of 7 zelfs spelers van de 12 die van andere clubs komen. Dus dat was in het begin een bizarre stukje om iedereen op eenzelfde lijn te krijgen. Alhoewel dat ik er 5 had die dat ik het jaar ervoor of de 2 seizoenen ervoor eigenlijk ook wel al had gecoacht en getraind. Ja. Maar dat was natuurlijk ook wel tijdens de pandemie. Dus dat was toch met zo'n ups en downs. Maar 5 van de 12 die dat ik kende en de 7 anderen die ik eigenlijk niet echt kende, om die allemaal op eenzelfde lijn te krijgen, dat vraagt toch wel enige tijd. Die we dan ook duidelijk hebben genomen en met ons 2 handen hebben genomen. En waarbij dan mijn spelers vooral heel snel hebben begrepen wat ik als coach wil op een basketbalveld. Snel spelen vanuit bepaalde situaties en bepaalde concepten, waarbij dat ze zelf hun eigen decision-making doen natuurlijk. Hè? En niet waarop dat ik constant ligt te zeggen van en nu dit en nu dit en nu dit. Dus dat was... Ik kan me wel perfect inbeelden dat dat voor een ouder of een supporter een heel groot verschil is. Langs de zijlijn dan althans.
Ja. Nee, top. En wat is dan, als je terugkijkt, hè? Dus je hebt die ploeg nu bij Oxaco en je zegt zelf 5 spelers dat je al goed kende, dat je had. En die komen dan met spelers die ofwel bij Oxaco zaten of ook van andere ploegen. En je wilt daar één groep van maken. Wat was de grootste uitdaging? Want dat is een leeftijd natuurlijk, hè, serieuze pubers. Of viel dat eigenlijk allemaal nog meer?
Maar leeftijd heb ik absoluut geen probleem mee. Integendeel, ik hou van die challenge, van die leeftijd. Die hebben een eigen mening en die moeten ook een eigen mening hebben bij mij en die moeten voor zichzelf opkomen en mij zelf ook uitdagen en vragen durven stellen en dingen in twijfel trekken. Daar hou ik heel hard van, want dat maakt mij ook beter als coach en als mens. Dus dat vind ik top en dat stimuleer ik ook heel hard. Het moeilijkste was eigenlijk de taal die die ik spreek met mijn spelers. Ik heb heel veel keywords, heel veel korte woorden, maar die heel veel betekenen. Bijvoorbeeld wall of wall-up. Ondertussen is dat wel gekend, maar gewoon hoe dat je moet verdedigen in de paint. Of bolt. Dat is van Usain Bolt, sprintgewijs lopen voilà, langs de zijlijn into the corners en dan vandaar aan bumpen. Die dingen, ik roep geen hele zinnen tijdens een training of mijn spelers ook niet naar elkaar. We hebben keywords en die gebruiken we om elkaar beter te maken en om elkaar vooral te attenderen op het feit van deze is uw job, dit is uw taak en zo wil ik dat je nu speelt. Dus zo hebben we een hele arsenaal aan woorden dat we tegen elkaar roepen en communiceren. Maar dat werkt wel. En natuurlijk, als je nieuwe spelers hebt, ja, dan moeten die heel snel heel veel woorden kennen. Als je er dan 5 hebt die dat al 2 jaar horen en weten en hoe en wat, dan is dat wel even werken voor die andere spelers. Maar ik moet zeggen, ik heb heel clevere, intelligente spelers gekregen waar ik mee mag werken. Dus die waren heel snel mee. En dan is het een kwestie om op het terrein natuurlijk die connectie te laten maken. Hè.
Ja.
Dat is natuurlijk nog een ander gegeven.
Ja, en die 5 spelers die daar al gewoon waren, teachen die dan ook die 7 andere spelers? Want ik denk dat daar alleen vooral de key zal zijn, hè, dat die dat gaan doen. Hè?
Ja, als je mij een beetje kent, ik ben eigenlijk van... in het begin van mijn coachingscarrière was ik zo wel degene die daar constant ontroepen en ontieren en ontbrullen was langs de zijlijn. En ik kan even snel spurten als mijn spelers in de fastbreak. Alleen dan had ik het lijntje waar ik moest stoppen. Maar ik ben nu eigenlijk helemaal het tegenovergestelde. Ik ben de coach die niks niet meer zegt tijdens de wedstrijd. Mijn spelers moeten zelf elkaar coachen. Het enige dat ik doe, is links en rechts is een time-out nemen of naar mijn spelers stappen en zeggen van hey, wat was de situatie? Wat heb je gedaan? Wat komt beter? En that's it. En voor de rest teachen die zichzelf en hun ploegmaten.
En wanneer heb je die klik gemaakt dan? Dat je zegt van... ik kan iets gerustiger worden en veel minder roepen en tieren.
Je hebt niet alles zelf onder controle. Hè. Als coach staat aan de zijlijn en kun je niet constant alles onder controle houden. Ondanks dat ik wel een controlefreak ben en perfectionist, kan ik dat heel hard loslaten. Dat heb ik mezelf ook wel leren kennen natuurlijk. En ben ik nu heel hard in de mindset van dat wat je zelf niet kan controleren, moet je loslaten en enkel focussen op dat wat je kan controleren. En daarvan komt heel veel binnen mijn coaching momenteel. En geef ik heel veel door om spelers, zodanig dat die zichzelf kunnen controleren. En dat heeft niet enerzijds op hoe dat je basketbal speelt, maar ook op je gedrag, op je gevoelens, hoe dat je zelf bent, je mentaliteit... hoe dat je je gedraagt op een terrein, op de bank, naast het veld, voor, tijdens, na wedstrijden. Al die dingen komen erbij en dat vind ik wel heel belangrijk. En daar zit ik heel hard op in.
Nee, dat is... En ik vind dat wel interessant, want ja, dat is juist traject van een coach. Hè. Je leert elk jaar bij, en soms denk ik zo graag eens met een allereerste match terugzien hoe dat was. Denk de match misschien ook, of misschien niet. Maar dat is, ja, we staan er niet genoeg bij stil, maar dat is ja, doorheen de jaren. En ja, wat ik wel leuk vind inderdaad, ik probeer dat nu ook meer en meer te doen, is ja, minder zeggen en die teaching aan de spelers te laten. Hè. Ze zeggen altijd, goede leiders creëren ook leiders. Hè. Leadership, create leadership. Dus ja, ik vind dat wel een leuk gegeven, sowieso.
Maar dan weet je ook dat je duidelijk bent. Ik bedoel... Als andere spelers elkaar beginnen te teachen en bijvoorbeeld, wat ik super vind, Janka, is korte woorden hebben. Hè? Dat die dat beginnen over te nemen en ook te zeggen tegen anderen, dan weet je, oké, die hebben dat begrepen en die zijn er echt mee bezig. En dat doet je ook veel plezier als coach. Bijvoorbeeld, die Bolt, ik vind dat een goeie, omdat ik ook eigenlijk bezig ben met heel veel into the corner sprinten. Ik kan dat echt onthouden. Zo'n Bolt, dat is echt een goeie. En grappige is dat Usain Bolt ook heel veel gebruikt bij jonge kinderen om te zeggen van, als je moet laag zitten. En ik zeg altijd van, als ik ga sprinten tegen Usain Bolt en hij moet rechts staan en ik moet laag zitten, de eerste 2 meter win ik. Daarna misschien niet meer, maar zo probeer ik ook altijd kinderen te gebruiken. Dus die Usain Bolt vind ik een hele goeie om te weten van de korm en te sprinten eigenlijk. Maar dat is super, hè.
Jongeren, alleen gewoon mensen in het algemeen, hè. Heel veel mensen denken in beelden, hè. Niet alleen in woorden, maar als je van het moment dat je woorden kunt omzetten in beelden, dan zijn we vertrokken en dan zijn we vertrokken vooral in het leren en het onthouden. En ik ben heel hard de laatste jaren, enerzijds met studies, maar ook gewoon omdat het mij heel hard interesseert met psychologie en hoe leren mensen, hoe moet motivatie, oké, iedereen kent dat ondertussen. En zelfdeterminatietheorie en het ABC-model en het motivatiemodel er allemaal rond. Dat is heel tof en zo. Maar hoe leren mensen nu eigenlijk? En vooral, hoe leren de kinderen van vandaag? Er is ondertussen, zoals we misschien allemaal wel weten, het onderwijs hinkelt echter op hoe de kinderen van vandaag leren. En ik wil niet die coach zijn die dat ook achteraan hinkelt en mee aanmoddert zoals in het onderwijs. Ik wil wel degene zijn die dat mee nadenkt over hoe dat kinderen leren het beste en hoe dat we hen kunnen uitdagen op hun eigen niveau en allemaal individueel verschillend. En daarvoor is enerzijds beeldende taal heel belangrijk. Ik gebruik ook nu niet meer bij U16, maar ik heb van die 5 gasten heb ik ook bij U14 gehad. Ja, daar spreek ik ook nog altijd over de Ferrari, een vrachtwagenchauffeur en een buschauffeur. Hoe stom dat ook is, maar die gasten die zijn wel van, hey, vandaag zeg jij de Ferrari of de Maserati. En dat is heel stom, maar ja, dat werkt wel, want iedereen wist onmiddellijk van, oké, dat is mijn rol en dat moet ik doen. En ik had ook niet veel woorden nodig om hen bij de les te houden. En dat vind ik, ja, dat is gewoon, dat werkt, merk ik. En dat werkt nog altijd, ook bij U16 werkte. Zelfs bij U18, want ik neem af en toe eens een training eens over en ik heb dat onlangs nog bij U18 ook gebruikt voor iets en die gasten lachten mij uit. Maar ik hoorde ze er nou wel tegen elkaar zeggen van, hey, niet vergeten, hè, je moet bolten, hè, want anders wordt de coach kwaad. En dan heb ik zoiets van, oké, goed, wacht maar uiteindelijk is de boodschap wel overgekomen en ja, werkt het wel.
Ja, nee, dat is. En ja, het zou toch ideaal zijn, wat je zegt dat nu, hè, met de U18 en ze lachen daar nu, omdat ze dat waarschijnlijk niet kennen. Het zou toch ideaal zijn dat gans die club, als je vanaf jongens af aan, dat je zegt U14, hè, die terminologie, voor iedereen hebt. Ja, nee, dat is. En ik ben blij dat je Bolt nog even aanhaalt, want iets wat opgevallen was ook door de coach die papa van de ploeg van Waregem, was up-tempo game bij jullie. Kunnen we misschien kort even toelichten, coach, wat jouw visie is of waar dat jij echt zo het belang aan hecht in het offensieve?
Ik heb een ploeg die heel snel is, sowieso van nature. Dus, die hebben gewoon een heel goede conditie en die lopen graag. En dat is ook onze sterkte. En alle coaches waar we nog tegen moeten, die gaan dat nu horen. Maar op zich maakt dat niet uit, want we hebben nog andere sterktes. Maar dat is het eerste wapen dat we altijd inzetten. En dat is gewoon lopen, zo snel als je kan. Of dat een tegenstander nu gescoord of niet heeft, eigenlijk moet de bal op dezelfde manier en op dezelfde tijd aan de overkant zijn, van waar dat we ook vertrekken. Met wel de gedachte van snel te zijn, maar niet. Ik zeg altijd tegen mijn ploeg, be quick, but don't hurry. Dat is van John Wooden. Coach Wooden is voor mij, ik haal heel veel quotes van hem uit. Ik gebruik heel veel quotes van hem, omdat er zit een hele gedachtegang achter. En het is niet zozeer dat je dingen heel snel moet uitvoeren, altijd. zonder na te denken waar je gaat doen. Hè. Dus ik vind het belangrijk dat we snel lopen. Oké, ja, maar waarom doen we dat? Dat enerzijds. En in welke acties en welke situaties komen we dan? En wat gaan we er tegenover zetten? Dus oké, het snel spelen is één ding. Dat kan iedereen volgens mij. Als je daar gewoon op traint, dan is dat niet moeilijk. Maar je moet ook weten in welke fases dat je dan terechtkomt, in welke situatie vooral dat je terechtkomt en wat je dan als coach en vanuit de sterkte van je spelers daar dan wil tegenover zetten. En dat zijn de dingen die we wel trainen natuurlijk. Hè. We gaan niet zomaar een lijntje lopen om een lijntje te lopen. En nogmaals, dat kan iedereen. Dat is gewoon van A naar B lopen. Dat is niet moeilijk. Maar als we van A naar B lopen, dan willen we wel weten waarom dat we dat doen en hoe dat we daar de andere spelers tegenover kunnen zetten. Zodanig dat onze bal heel snel kan bewegen. En dat we eigenlijk zonder nadenken en zonder nadenken in de zin van als ik nu hier drijf, zal daar misschien dan op een andere positie een ploegmat staan? Nee, als ik nu hier drijf, dan staat er een andere ploegmat en kan ik je pas blindelings geven en is het klaar. En dat is het concept dat we willen. Dus we weten heel goed wanneer dat we een bepaalde actie doen waar dat onze andere vier spelers staan, zodanig dat we snel die bal kunnen lossen naar die andere spelers, want die staan daar. We hebben er vertrouwen in en we weten dat die er staan. Dus dat is een heel groot stuk van onze offense. En dat maakt, denk ik, dat we zo snel kunnen spelen. Mm-hmm. Want als we geen vertrouwen hebben en we weten geen vertrouwen in het feit dat die speler er gaat staan, bijvoorbeeld van een drive, middle drive, en er staan altijd twee man in de corner, links en rechts, ja, dan moeten we niet denken van oei, kan ik hem geven? Maar dan denken we van oké, ik heb mijn tweede lijn in defense. Ik kan niet finishen. Hoe? Ik smet hem naar buiten, links of rechts in de corner, want er staat iemand. Punt. En dus dat maakt dat je tempo en van balmovement hoger kan liggen. En dan gaan we naar de volgende acties. Ja, dus dat is eigenlijk met een insteek. Niet heel...
Dat is. En nu gaat Mike dat van. Ja, nee, maar dat is duidelijk. En volgens mij, Mike, ga nu een anekdote van Theodosic.
Jij weet dat, hè? Ja, ik vind dat zalig. Hè? Want jij zegt aan mijn gezicht, hè, toen jij zei de twee corners vielen, bijvoorbeeld, en de coach... Ja, Djordjevic is ook zo. Die wil ook altijd dat de twee corners gevuld zijn. En het gaat erover dat Theodosic ooit zo'n zieke achter zijn... zonder te zien, pas geeft achter twee verdedigers. En iedereen zegt altijd, wauw, wat een zotte pas. Oké, dat is een van de zotste passen dat er is. Maar die gast weet gewoon dat hij, zoals dat jij zegt, hè, Janka, die moet in de corner staan. En het feit dat hij niet in de corner zou staan, zou Djordjevic kwaad worden omdat die gast niet in de corner staat. En ja, dus ja, ik was daar ook echt aan het denken. Maar Janka, een van de valkuilen van het spel dat jij wilt spelen, is slechte shotselectie. Klopt, hè?
Dat klopt.
Ja. Dus hoe probeert je dat in je trainingen of aan de jongens wijs te maken van onze shotselectie moet terug zijn, goed zijn? Want anders gaan we langs de andere kant gaan we heel hard ook moeten teruglopen, want we gaan eens een ploeg tegenkrijgen die het ook wel heel snel speelt en heel slim speelt.
Mm-hmm. Ik heb daar big advantage, small advantage voor. Heel simpel ook opnieuw. Ja. Je moet het echt niet te ver zoeken. Big advantage is gewoon open knallen. Small advantage is driven of one more pass. Klaar. En dat hangt dan uiteraard van je small advantage, waar je dan juist tegen krijgt. Front foot is aanvallen. Neutral defense is extra pass. Mm-hmm. Dus bij mij is redelijk alles in een systeem, twee systemen. Je hebt A of B en je kiest.
Ja, de BA en de SA is echt wel de big and the small advantage. Heb ik sinds dit jaar ook wat meer leren kennen en ook mee gaan werken. En een absolute aanrader voor iedereen om daarmee te werken. En very clear voor iedereen. Allee, voor de spelers, heel duidelijk.
Ik wou juist zeggen, dat is niet baanbrekend. Hè. Je hebt gewoon, alleen, je weet, big advantage, je legt dat uit. Iedereen herkent dat, je traint erop. En wij trainen er ook wekelijks op. Allee, dat komt elke training bij mij terug. Big and small advantage. Vanuit shooting, vanuit driving, vanuit passing. Vanuit verschillende concepten. Two-man game, three-man game, four-man game, five-man game. Allee, ik bedoel, dat is repeat, repeat. Maar... ja, spelers herkennen het wel constant in de verschillende situaties. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn, natuurlijk. Belangen niet, want we hebben nog heel veel improvement te gaan. Maar ja, je ziet af en toe, zie je dan al van, ah, hier, we zijn er.
Ja,
dat,
ja.
Dat maakt het wel, natuurlijk. Hè? Ja.
Ja, en ik ben nu aan het nadenken, hè, welke goede commentaar dat ik heb gekregen, is eigenlijk ook de goede commentaar dat je papa aan u geeft. Van, hey, jullie spelen mooi en amai, dat is leuk om te zien. En eigenlijk, hè, Janke, je gaat juist hetzelfde zien als ik. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Allee, het is niet moeilijk. En ik zeg zo van, oh ja. Ik zeg ook altijd van, ja, het is gewoon de spelers voelen nu perfect aan hoe dat we het moeten spelen. Zij weten, oké, okay, af en toe, zoals jij zegt, van, ja, is er een foutje erin? Maar zij weten perfect wanneer zij mogen shotten bij mij. Bij de big advantages moeten zij gewoon shotten. En ik ben de laatste om te zeggen van, hey, don't shoot. Bij een bepaald aantal spelers, bij mijn bigs, waar ik dat niet graag bij heb, die weten dat wel. Bijvoorbeeld, ik heb deze weekend een big gehad die een driepunter neemt. En die kijkt zelfs niet naar mij. Die scoorde niet, maar die wist dat hij zelfs niet naar mij moest kijken. maar oké, okay, ja, dat is heel makkelijk te spelen en heel duidelijk en heel clear voor oude spelers.
Ja, en ook daar, wat je zegt van fout, hier en daar een foutje, ik spreek zelfs niet meer over fouten bij mijn spelers. Ik vind dat ook heel belangrijk. Dat is nu ook weer eenmaal de jeugd van tegenwoordig. Die gaan anders om met feedback. En mijn feedback is... bijna alleen maar positief. Ja. Want mensen weten heel goed wat ze fout doen.
Mm-hmm.
Als ze de decision making op een big of small advantage, als het echt een big advantage is, dan weten die ook van, ah ja, ik heb moeten shotten. Want dat is vrij snel duidelijk. Small advantage, uiteraard, daar gaan we wel op in. En dat gaat heel snel op ingegaan worden door andere spelers. Dat moet ik zelfs meestal niet zeggen, want die zijn meestal al voor mij om te zeggen van hey, je hebt nu in plaats van je pass en dan moeten drijven, want de tweede lijn stond er niet, dus je kon perfect gaan drijven en gaan finishen. Dus dat is iets dat we wel doen, maar dan gaat dat opnieuw niet zijn van hey, dat is een slechte beslissing van je pass te geven, maar eerder van opnieuw vraagstelling van waar stond de tweede lijn? Waar is de tweede lijn daar? Speler denkt na. Kan zijn dat hij het niet weet. Van oké, okay, tweede lijn stond er niet. Wat doen we dan? Ah ja, dan vallen we aan en dan finishen we. Ah, tweede lijn stond er wel. Wat doen we dan? Ah ja, dan moet ik dat doen in die situatie. Dus in plaats van de oplossingen constant te geven, ga ik en andere spelers elkaar wel constant zeggen van oké, okay, wat was het? Wat heb je gezien en hoe gaat het ermee om? Mm-hmm. En oké, ja, dat is bij jeugd, maar ik ben wel... Ja, anders zou ik dat ook niet doen. Ik ben wel van mening dat dat bij iedereen kan. Senior jeugd, maakt niet uit. Mm-hmm. Dat is gewoon een andere mentaliteit. En nu, onze senior spelers zijn dat nog niet gewoon, omdat die vanuit een schoolskarakter komen waarbij dat niet zo aangeleerd wordt. Maar jeugd... komt vanuit onderwijs, waar in sommige onderwijsnetten dan wel zo al wordt aangeleerd en daar wel op ingezet worden of vanuit hun omgeving wel zo wordt op ingezet. Dus ik ben wel voorstander om in die verandering mee te gaan en eerder vanuit de speler zelf de oplossingen te laten komen. Want anders dan gaan we het constant dicteren en zijn we opnieuw eigenlijk de PlayStation coach ontspelen. En dat is echt wel passé. Dat mogen we echt niet meer doen, omdat dat heel veel autonomie van de speler wegneemt. En dan zitten we opnieuw op vertrouwen en zelfvertrouwen te werken. En dat is niet nodig als je dan met iets heel basis en simpel uiteindelijk kunt wegnemen of kunt omzeilen.
Nee, ja, dat is. En eigenlijk, als je erbij stilstaat, wij zijn inderdaad zo via dat schoolse methode opgeleid in de tijd. Maar eigenlijk is het wel logisch, want als je de kinderen of de spelers zelf laat nadenken van oké, wat hier een betere optie geweest? Als die dat zelf kunnen verhoren, gaat dat ook veel langer blijven hangen dan als jij dat zegt. En nog beter, als spelers het tegen elkaar zeggen corrigeren, ik denk dat dat nog veel krachtiger overkomt dan dat wij als coach even iets... Dus dat is zo. En het is eigenlijk raar dat dat pas nu zo meer en meer naar voren komt, terwijl dat eigenlijk ergens wel logisch is, die manier van werken.
Ja, en dat doe ik constant, hè, want ik doe bijvoorbeeld vorige week vrijdag scrimmage op het einde. Nee, het was maandag. Sommige spelers hebben al een week aan een stuk elke dag basketbal gehad. Dus ik had maandag een beetje een recovery practice. En op het einde had ik een mini scrimmage gedaan met hier en daar wat restrictions. En elke 5 minuten op de klok, dus doorlopende klok, is het time-out bij mij, mijn scrimmage. Dus time-out. En dan laat ik hen effectief in de huddle. Elke ploeg apart. Ze moeten maar onderling hun ding zeggen tegen elkaar. En soms, dat gebeurt niet altijd, maar soms laat ik ze dan ook tegen elkaar vertellen wat ze beter moeten doen. Of wat ze in hun groep hebben beslist om beter te doen. Zodanig dat ze er beide van leren. Of na een oefening, dat kan ook. Huddle en vertel maar aan uw buur, links of rechts, medespeler, wat dat er beter kan, wat dat je meeneemt en waar dat je de volgende oefening op gaat werken of de volgende training op gaat werken wanneer dat we die oefening nog eens doen. Die te verstaan, ik doe bijna nooit niet dezelfde oefeningen op mijn trainingen, want ik heb altijd andere oefeningen. Dus er komt nooit geenzelfde... oefening aan. Die is altijd vanuit een andere setup of vanuit een andere invalshoek. Maar daar leren ze wel van. En inderdaad, zoals je zegt, dat ze van elkaar aan elkaar vertellen, ja, dan gaan ze andere dingen zien. Plus ook, ik ben maar alleen voor 12 spelers. Ik heb maar 2 ogen. Terwijl, ja, elke speler heeft er ook 2, normaal gezien toch, in goede tijden. Dus die kunnen ook veel meer zien dan dat ik alleen kan zien. Hè. Dus ik gebruik die ook om... En ik zeg dat ook vaak. Hè. We zijn met 13 coaches hier. Hè. Dus coach elkaar. Gasten die langs de zijlijn staan omdat ze gekwetst zijn. En ze kunnen niet actief deelnemen. Dat is mijn assistant coach hè, voor die periode. En ik geef die opdrachten en die... Ik zeg van oké, jij focust op defense, ik kan op offense. Ik wil dat jij in defense op die bepaalde situatie je medespelers coacht. En ik noem die ook mijn assistant coach. Voor mij is dat dan niet op dat moment speler A, B of C, maar dat is effectief hey, coach. Wat is uw inbreng met deze oefening? Wat kunnen onze spelers beter doen? En dan moeten die zelf praten. Hè. Dat zit in op 1 betrokkenheid, heel belangrijk. Maar ook op verbale communicatie. Zit in op tactiek, hè. Meer nadenken. Zoals een beetje een coach af en toe met nadenken. En gewoon ja, die drempels verlagen en gewoon iedereen... Iedereen heeft een mening, iedereen heeft een visie, iedereen heeft zijn manier van kijken naar een basketbal. En iedereen heeft een stem, heel belangrijk. Zeker bij mijn 16-jarige.
Nee, maar we hebben er al een paar keer over gebabbeld. Dat is ook weer veel makkelijker om in een wedstrijd in een huddle te gaan als die dat op training gaan leren. Want we verwachten dat altijd, we hebben het al 100 keer gezegd, denk ik, hier in deze gesprekken. Ah, iedereen wil dat wel. Kom, je moet babbelen, ga communiceren. Maar dat blijkt toch nog altijd zo'n moeilijkje te zijn. En het hangt altijd maar af van één iemand meestal. Meestal is dat zo de kapitein of degene die zich daartoe geroepen voelt. Dat zijn meestal de toekomstige coaches. Ik heb gisteren een wedstrijd gezien van Ypres tegen Kontig. En dan zeg ik... die persoon die na, allee, aan de overkant hier, die ze eigenlijk ook ineens kwaad maakte. Terwijl dat je dat eigenlijk elke speler is bij elkaar zou moeten roepen. En ik zeg, kom aan gasten, dit en dit en dit. Dus ik vind dat supergoed. Ook het feit dat je zegt van, dat is mijn assistant coach. Dat is nog altijd even iets anders voor die gasten en voor die andere spelers, dat je weet van, oké, nu is hij de assistant coach en niet speler A of B. Dus,
ja, maar je kunt dat op veel manieren doen, Mike. Want ik doe ook... deze seizoen heb ik dat eigenlijk nog niet gedaan, bedenk ik mij nu. Maar ik denk 2 seizoenen geleden, wat ik ook doe voor mijn spelers, ja, die moeten... Perfectionist dat ik ben... En ik wil alles onder controle houden, maar sommige dingen laat ik echt los. En een van de dingen waar ik zorg voor mijn spelers is dat die... Wij werken met Google Drive. En er zijn mapjes. Mijn trainingen die worden zondagavond gemaakt voor de maandag, donderdag en vrijdag training. En die staan klaar. Spelers kunnen de training al op voorhand inzien. Van, ah, wat gaan we doen? Ik verwacht daar niet per se iets van. Maar wat heb ik 2 seizoenen geleden gedaan? Dan had ik ook naar practice player voor een maand. Dat was dezelfde dan altijd. En die speler die stond effectief in voor dat hij het trainingsplan kende. Dus ik verwachtte er effectief van. Iedereen wist dat natuurlijk, dat een practice player was, wat zijn rol was. Ik verwachtte ervan dat bij wijze van spreken de kegels klaar stonden, de ballen op het terrein stond, dat iedereen... Wanneer dat ons moment was om op het terrein te komen, dat ook effectief iedereen zijn nestels, zijn veters gestrikt waren, shirts aan en ready to go. En ik verwachtte ook dat je 1 oefening per training gaf. Dus dan, die stond in het blauw bij mij. En in het begin schreef ik de oefening uit. En voor de training hadden we even een huddeltje. En dan zei ik van, oké. Training gezien, ja, oké, wat is de focus? Oké, goed, het is effectief gezien, ik hoor het. Welke oefening moet je geven? Meestal is dat een shooting oefening. Die shooting, oké, wat zijn de keys? Dat en dat. Goed, heb je hulp nodig? Ja, nee. Up, en dan liet ik die doen. En ik stapte letterlijk van het terrein weg, van de groep, om te observeren vooral, maar ook om te zien hoe communiceren zij, hoe nemen ze dingen aan van hun speler? Wat tijdens de oefening? Want uiteraard moest de speler wel meedoen. Je mocht niet aan de kant staan, je moest meedoen. Hoe gebeurde dat tijdens de training? Voor mij was dat echt een heel nuttige observatieoefening. Mm-hmm. Gaandeweg, het seizoen, heb ik dat gewijzigd in... Ik wil een shooting, een passing drill. Ik wil een two-man game concept vanuit... En uit deze spelfase. En moesten ze zelf een oefening bedenken, die voorleggen. We spraken die dan en geven. Natuurlijk, dan ging ik wel over naar maar 1 oefening per week. En niet 1 per training. Want anders had ik daar ook heel veel werk mee. En ik werk zelf ook fulltime, dus dat was niet echt de combo. Maar dan deden we dat wel. En dat was heel leuk, moet ik zeggen. En maar dat ik dat nu aan het vertellen ben, denk ik van, dat moet ik terug inlassen. Want ik heb wel een practice player, maar ik heb dat niet meer ingevoerd.
Ja.
Dus dat ga ik wel opnieuw doen. Maar dat maakte wel dat die spelers wel heel snel en op een laagdrempelige manier met elkaar in dialoog moesten gaan. En feedback ontvangen van iedereen. En dat is vooral leuk om te zien hoe dat gebeurt. En daar kunnen we dan ook op inzetten, omdat dat heel belangrijk is tijdens wedstrijden, om snel communicatie te voeren. Hè? Van coach naar spelers op het terrein of van coach naar speler op een bank en vice versa.
Mm-hmm. Ja, nee. Ja, ik vind dat heel interessant. Hè, want ik bedoel, inderdaad, die practice play of die oefeningen laten geven, hè, dat is echt een stukje empowerment dat je geeft naar je spelers toe. Ik vind dat heel belangrijk. Ik moet zeggen, ik doe dat heel af en toe ook. Ik verwittig die speler op voorhand van, kijk, morgen in de opwarming wil ik dat jij de eerste drill geeft. Een bepaald topic, maar ik heb daar inderdaad niet zoals bij u een bepaalde structuur in dat altijd is. En misschien moet ik dat wel doen, want ik ben momenteel een boek aan het lezen over de All Blacks, het nationaal rugbyteam van Nieuw-Zeeland. En dat is echt de beste boek dat ik ooit gelezen heb. En daar, zelfs daar, hebben die een groepje van kapiteinen en iedere week moesten die kapiteinen een oefening voor de groep doen. Mocht zelfs iets zijn dat niks met rugby te maken had, maar dat zorgde er wel voor dat zij ook klaargestoomd werden om toekomstige leiders te worden. En ja, gewoon die ploeg, dat was, ja, volgens hetgeen dat ik lees, het zal wel allemaal waar zijn natuurlijk, maar dat is gewoon, ik vind dat super dat je er zelf over begint, want ik geloof daar heel hard in. En, dus dat is ook zo.
Ja, dat is zeker. Ik heb ook twee seizoenen geleden ik vier captains. En ik heb daar ook de Secret Mission Impossibles mee. Wat gaan we nu doen in de groep? En we hadden een apart groepje, een Instagram groepje. En regelmatig vroeg ik er ook in van, wat is onze Secret Mission? En hoe gaan we die lanceren en wat gaan we doen en hoe gaan jullie die dan verder binnen de groep spreiden, ontwikkelen, uitvoeren? Maar ja, jammer genoeg heeft corona hier en daar een stokje tussengestoken. Dus ja, niet alles is helemaal kunnen uitgevoerd worden, maar het waren wel leuke ideeën en we hebben hier en daar wel dingen gestart. Wat het tof was. Dus als ik terug een U14 groep zou hebben, dan zou ik daar wel meer tijd in steken.
Ja. Zeg, en je praat nu veel in U14, U16, zelfs U18. Zie je ambitie om seniors te gaan doen? Is dat iets dat je zegt van, ja, die stap wil ik wel eens zetten?
Ik heb dames seniors gedaan bij BC Cobras. 2-3 seizoenen, denk ik. Ja, dat was leuk. Hè. Ik vond dat superleuk. Het was misschien net iets te vroeg in de coachingscarrière, zal ik zeggen. Maar nu zou ik dat onmiddellijk doen. Ja, dat is...
En dames of heren? Of dat maakt niet uit?
Voor mij is het belangrijk dat spelers gemotiveerd zijn.
Ja.
En... dame of heer, maakt mij niet uit. Maar ze moeten gewoon graag komen. Graag komen, gemotiveerd zijn en keihard willen werken. En dan is het oké voor mij.
Nee, terecht. Ja, nee, ik denk dat ja. Het feit, gemotiveerde spelers, dat al een groot stuk is van waarom dat je coach bent, natuurlijk. Hè. Des te leuker om daarmee te werken. En ik wil nog even terugkomen op er straks. Hè. Het was Mike die het aanhaalde, hè, van je uptempo game dat je probeert te implementeren met je U16. Hè. Dat brengt soms de ja, nodige turnovers met zich mee of slechte beslissingen. Hè. Inderdaad, shotselectie. Stel dat gebeurt, een speler heeft dat een aantal keer voor, dan zie je heel vaak kopjes naar beneden gaan. Hè. Gewoon blijkbaar ook met ons even babbelen over die next play mentality. Wat kunnen we daarover meegeven aan ons en aan andere coaches?
Ja, dat is die positiviteit. Hè. Het heeft geen zin om dingen die dat in het verleden liggen, dat kun je niet meer rechtzetten. Je kunt dat niet controleren, dat is gepasseerd. Oké, punt. Wat kun je wel doen? Wat kunt u hier van boven, uw mindset, uw gedacht, dat kun je wel controleren, hoe dat je over dingen denkt. Het denken en het denkpatroon is iets dat je kunt controleren en je gedacht, dat heeft meestal ook een invloed op je gevoel en de manier waarop dat je dan je body language hebt. En dat zijn dingen die dan zichtbaar zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Uiteraard dat je een keer je hoofd naar beneden doet, dat kan of nee, iedereen kent dat wel, van het is niet gelukt. Maar je mocht er niet in blijven hangen. Dat kan een halve seconde zijn, hup, next play. Of next play is bij ons echt, dat zeggen wij heel vaak in de ploeg, next play, next play. En ze zeggen dat tegen mij ook heel vaak, coach, next play, niet blijven hangen. Omdat hoe langer dat je hangt in het verleden, dan zit je niet mee met wat er in het nu gebeurt. En dan heb je die fast break zelf tegen, of je hebt een scheidsrechter tegen, of... je houdt jezelf uit de wedstrijd, omdat je mentaal zo hard aan het denken bent om wat er misgelopen is en niet om wat kon ik vermijden of wat kan ik, als er nog iets voorvalt, wat kan ik dan doen? Ik heb mijn lay-up ernaast gelegd en dan is way overgegaan. Oké, ja, dat is jammer en dat is niet fijn. En iedereen gaat dan zeggen van, hey, wat heb jij nu gedaan? Je hebt je leeuw er volledig naast of een airbal geschot. Maar je weet ook zelf wel van, oké, mijn handplacement was niet goed of ik was niet in balans of allee, gelijk wel, mijn release was te laag, te hoog, niet correct op dat moment voor de defense dat ik bij mij heb. Dus dat is waar we heel hard op werken, is je next play. En dat zit in alle dingen voor mij. Dat begint van ene die dat echt met zijn, al is het maar zijn hoofd naar beneden doet, er naartoe lopen, kin omhoog trekken, allee, of kin omhoog duwen bedoel ik. Een positief woord zeggen. Of focussen op wat er wel juist was. Want het is niet omdat je outcome verkeerd is, dat hetgeen dat je ervoor gedaan hebt, hè, je vindt dat niet juist is. Dus dat zijn de dingen waar we heel hard op trainen. En dat ik heel... Van in het begin, ook bij Oxaco, we zijn vorig jaar in maart gestart met trainen, eigenlijk nog volop in de lockdownperiode. Hier een beetje verder op een buitenpleintje, 2 keer in de week, puur om die groep bij elkaar te hebben en om die terminologie erin te krijgen. Maar ook om die mentaliteit erin te krijgen. En een van de dingen is next play. Ander ding is man down, 12 man er naartoe en die omhoog trekken. En als ik zie dat dat niet gebeurt, daar ga ik van door het lint. Want dat is groepsmentaliteit, dat is team, dat is jezelf opzij zetten voor je ploeg, voor je ploegmaat in deze. Dus dat zijn zo al die kleine dingetjes dat voor mij rond mindset en rond groepsgebeuren heel belangrijk zijn.
Bijvoorbeeld hetgeen dat jij zegt, hè, van dat richtrekken van je ploegmaat, hier in België is dat nog altijd zo uit de not done, eigenlijk. Hè? Allee, ik weet niet... niet iedereen weet dat, maar je hebt in Amerika gespeeld. Is dat daar, in college, is dat daar wel zo? Daar is dat normaal. Hier in België is dat niet normaal. Is dat zo een gast van zelf is richt?
Ja, ik weet dat niet.
Ik vind dat goed, hè. Ik vind er pro van, hè. Ik heb dat ook al 100 keer proberen dat ook altijd in te brengen. Maar ik merk gewoon soms zo... Bij heel veel hier in België, dat is van... Echt letterlijk, ik zeg, ja, dat is recht, dat is normaal. En ik vind dat wat jij zegt, ik vind dat super. Ik haal er altijd de LeBron-story van boven, dat LeBron dat ook zegt. Ik denk dat hij ergens in de finals is, dat hij zegt van... Je blijft liggen tot een van de broers, je komt oppakken. Ja. Begrepen?
Ja.
En eigenlijk is dat de mentaliteit dat er moet zijn.
Ja, en dat zet een toon voor mij voor de rest van de wedstrijd vaak. Ik heb voorbij... Ik heb nu dit jaar, 22, na de kerstvakantie, tweede ronde, 3 wedstrijden maar kunnen spelen. Want er is er één beker van Vlaanderen geannuleerd. En dan 1 wedstrijd dat we jammer genoeg zelf hebben moeten verzetten omwille van coronabesmettingen in de ploeg. Maar dus ik heb maar 3 wedstrijden gehad. Van die 3 wedstrijden, eentje was nog voor beker van Vlaanderen... Dat was oké, dat is niet wauw, maar oké. Qua mindset, maar die 2 anderen zijn we verloren. De andere ploeg was beter, maar niet op basketbalgebied, vond ik. Maar wij zijn puur verloren op mindset. Onze collectiviteit was er niet. We waren egoïstisch aan het spelen. We waren niet meer voor elkaar aan het spelen. Het was vooral een big eye en een hele smalle we. Dat enerzijds. En anderzijds, bij beide wedstrijden, in de eerste 3 minuten, is er een speler van mijn ploeg, Oxaco, die neervalt met een actie. En 4 andere spelers van mijn eigen ploeg wandelen effectief weg van die speler. Ja, dat is boeken toe voor mij. Hè. Dan weet ik genoeg en dan ga ik... inwendig, uit mijn dak. Ik ben heel rustig uitwendig, maar dan ontplof ik. Mm-hmm. Omdat dat voor mij gewoon de toon zit van hoe dat jij opdaagt op een wedstrijd. En als jij niet voor je ploeg, maar door een vuur gaat en zijn gewoon iemand rechttrekken, door een vuur gaat, ja, dan stopt het ook. Want dan weet ik van, goh, ga je ook niet in helpsite op die juiste positie staan, want je moet die man niet overpakken. En als jij een extra pass eigenlijk moet geven, wil jij die niet geven, want jij gaat voor jezelf gaan. Want jij bent enkel en alleen met jezelf bezig nu. Ja. En dat is dan ook meestal met een eerste time-out waar ik zeg, van, ah, vandaag is het selfish play. Het is me, myself and I. Oké, boek het toe dan, hè. Hier is mijn coachingsbord, los het op voor de komende 35 minuten. Want ik kan jullie niks geven, want je volgt het gameplan niet, want je bent alleen met jezelf bezig.
Weet je wat ik grappig vind, Janke? Je voelt die kwade zo haar terug opkomen.
Dat is ook maar, ik weet het, ja, ja, dat niet.
Ik zo die diepvindige kwade zien er zo even terug opkomen. Ik vind dat wel goed.
Zalig. Moet jij eens hier met een time-out komen?
Nee. Maar eigenlijk, en wat je eigenlijk allemaal nu vertelt, hè, zoals ik, we spelen selfish en daardoor verliezen we. Ik heb 3 wedstrijden ook deze jaar gehad met de seniors waar we verliezen. En eigenlijk is dat, wij trainen zo hard op samenspelen. En toch is er op één moment is dat wij selfish beginnen te spelen. En dat zijn de wedstrijden dat wij verliezen. En oké, ik speel met volwassen mannen ook. Dus als ik dan daarna, ook, ik ben ook veel rustiger geworden tegenover vroeger, maar daarna op training kom, ja, dan kunnen wij er ook heel goed over babbelen. En dan zeg je dat zelf soms, ja, ik weet niet. Die zeggen van, wij doen dat niet expres of zo, maar ineens is dat even, ja, brain dead noem ik dat. Dat die er niet over nadenken. En dan de week erachter is dat weer schitterend samen. Ik denk dat we deze weekend op Tongeren dat weer bewijzen als ploeg. En dan, ja, dan denk je, als je echt die klik maakt ook als ploeg om als een wie te spelen en ook als een wie op het terrein te komen, dan zijn het niet onstoppable, maar dan kun je heel veel geraken. Heel ver. Dat is,
daar ben ik ook wel van overtuigd. Want en dat is no offense naar de jongens, als ze zouden luisteren of zien. Ik heb niet de talent, geen 12 talenten, hè, in mijn ploeg. Ik heb wel 12 spelers die keihard werken ook, maar er zijn er heel veel van. Maar die ook slim werken. Want je kunt hard werken, maar je moet vooral slim werken, zeg ik altijd. Want je moet je niet doodlopen als dat niet nodig is. Je moet op het juiste moment lopen. Ik heb er meer dan de helft die heel slim ook zijn. Basketball IQ slim. En dat helpt natuurlijk ook wel heel hard. Dan doet dat eens te meer pijn als coach als je ziet dat die effectief zo selfish spelen op een bepaald punt. Ja. Doe ik niet veel meer als anders. Ik kom niet terug op wedstrijden ook niet. Dat doe ik niet. We hebben maandags training, maar ik ga niet 10 minuten of 5 minuten spenderen aan de wedstrijd van. Wat denken jullie? Wat vonden jullie? Wat was boe? Wat was niet goed? Allee, zo die dingen, dat doe ik eigenlijk allemaal niet. Ik vind ik heb maar 1,5 uur op maandag op mijn veld. Dus ik train ook 1,5 uur. En ik train 1,5 uur op donderdag en 1,5 uur op vrijdag. Geen een seconde langer, maar ook geen een seconde minder lang. En zo dat terugblikken naar opnieuw, dat heb je niet meer in de hand. Dat is gebeurd, dat is gepasseerd. Iedereen weet wel ongeveer wat er goed en niet goed is. Dus daar kom ik niet op terug. Wat ik bijvoorbeeld nu, na die 2 matchen heb gedaan, is gewoon een leeg gameplan gestuurd naar mijn ploeg. Want ik elke vrijdag krijgen die een gameplan, digitaal weer, in onze Google Drive. En er staan dan de keys op, 4 keys meestal. En dan offensief-defensief gameplan. En soms ook de tegenstrever zijn zwakte. De vrijdag heb ik er maar 3 woorden op gezet. Dat was play unselfish, play as a team en work hard of zoiets. En voor de rest niks. En dan komt het hopelijk basketball IQ boven van mijn team. En dat is een hele goede test dan. En dat is opnieuw controle loslaten voor mij. Maar ik moet zeggen, We hadden nu wel een ploeg waar we ook twee keer tegen gespeeld hadden, al Aarschot. Dus we kenden hen wel. En ik hoopte ook dat mijn spelers ze nog kenden. En terug gingen kijken naar de video en naar de andere gameplans en trainingen. Het was een oké wedstrijd. Het was meer een Wii-verhaal, maar het defensieve was wel een collectief. En dat was wel heel fijn om te zien, omdat ik daar eigenlijk weinig tactisch heb naar voren geschoven. Dus dat is wel leuk.
Je spreekt al een hele tijd in de dingen over dat je 12 spelers, dat is redelijk veel ook. Hè? En we hebben hier ook al een paar keer voor geopperd eigenlijk. Hè? We spelen met de jeugd weinig wedstrijden, 1 wedstrijd in de week. Met 12 spelers, hoe ga jij... Allee, dus zullen spelers altijd wel teleurgesteld zijn met minder minuten of dat. Hoe ga jij er eigenlijk mee om? Hoe probeer jij dat op te lossen? Want ik denk, als we 2 wedstrijden gaan spelen in een week, wel, dan gaat hij veel meer kunnen spelen. Dan is iedereen meer content. En nu is dat soms moeilijk. Hoe ga jij er als coach mee om?
Ja, ik heb 2 U14 spelers bij die 12. Dus yeah. die spelen weinig tot niet. En dat is moeilijk. Want ik ben ook wel een coach die iedereen wil pleasen. Waar het dan een nadeel is voor mezelf. Omdat ik er heel moeilijk mee heb. En er zijn inderdaad spelers die gewoon heel weinig spelen. Ik leg dat ook uit nadien. Een dialoog met een speler is absoluut niet verkeerd. Integendeel, ik praat heel veel wel met mijn spelers. En zeker als ze er vragen over hebben. Ik heb een U14-speler die van in het begin van het seizoen wekelijks vroeg aan mij van coach, waarom niet? En dan leg ik uit van, ja kijk, er zijn spelers die dat 2 jaar ouder zijn als u. En die staan veel verder. Deze en deze verwacht ik. En dat kun je mij momenteel nog niet geven. Omdat je fysiek nog niet sterk genoeg bent. Mm-hmm. Of andere speler, je bent tactisch nog niet mee. Het concept dat we momenteel aan het trainen zijn, elke keer op training is het opnieuw herhalen. En dan gaan we echt kijken naar, kan de speler mee op het niveau waarop dat we spelen? Dat is enerzijds. Anderzijds, als dat ja is, hij kan mee, dan smet ik dat er af en toe wel eens in, uiteraard. Maar dan voelen die ook heel snel van, oei, ik kom fysiek tekort. En dan bescherm ik mijn speler. En ik zeg dat ook. Ik ben dan misschien de vrouw en de moeder, maar ik bescherm u, want ik wil niet dat je onder de parket steekt wanneer dat je toch je move doet. En ene keer oké, maar als je dat zo 3-4 keer onder dat parket steekt, dan bloedt mijn moederhart wel. Dus ik bescherm spelers op dat vlak, maar ik leg dat ook wel uit. Als ze tactisch niet mee zijn, dan zeg ik dat ook gewoon van, dat is voor mij no nonsense. Spelers hebben graag, alle mensen hebben graag eerlijkheid en no nonsense. Ik verbloem dat niet, ik pak dat niet in. Mm-hmm. Ik heb ook zo een beetje het atypische van het sandwichmodel. Ik vind dat bullshit. Positief, negatief, positief, sorry. Dat werkt niet. Bij mij werkt dat althans niet. Ik heb zoiets van, geef het gewoon. En dan kan ik ermee omgaan. En als ik er niet mee akkoord ben, zal ik het zeggen. En kunnen we in dialoog gaan. Dat werkt constructiever dan wanneer dat je mij eerst iets... en dan toch feedback wilt geven dat negatief is en dan opnieuw iets. Ik vind niet dat werkt niet snel. Ik hou ook wel van open, eerlijk en to the point. Dan zeg ik dat. En dat is keihard. En meestal, die spelers vinden dat niet hard. Mm-hmm. Ouders daarentegen, die zijn niet altijd mee. Maar die stond dan ook niet altijd op mijn trainingen mee te luisteren. Dat werden we allemaal aan het zeggen zijn tegen elkaar. Dus dat is altijd lastig. Mm-hmm. Het is wat het is. Hè.
Yes.
Nee, sowieso. Dat is. Coach, misschien nog een laatste topic om even bij stil te staan. Dat was ook iets dat je zelf aangaf toen we een beetje aan het afstemmen waren. Dat was adaptive competence mindset.
Ja, dat is hoe dat mensen leren. Hè. Dat heeft eigenlijk daarmee te maken. En hoe dat ik als coach er probeer voor te zorgen dat spelers met die mindset kunnen trainen en leren. Want uiteindelijk komen ze nog altijd om dingen te leren in een omgeving dat ze leuk vinden, zijn de basketbal. Dus ja, en dat bestaat uit verschillende kenmerken, maar vier sleutelkenmerken, waarbij dat, het constructieve één is. Dat wil zeggen dat spelers die nemen actief en heel bewust deel aan wat er geleerd wordt, aan het leerproces. En op die manier verwerven ze de vaardigheden. Dus en ze zijn zich zeer bewust van. En ze gaan ook in interactie met de omgeving. Dus zoals we al gezegd hebben, van het leren van elkaar, met elkaar, door elkaar. Mm-hmm. Dat stukje, dus daar zitten we heel hard op in. Mm-hmm. Dan een ander stuk is zelfregulerend leren. Dus ze weten heel goed hoe dat ze hun tijd bijvoorbeeld moeten spenderen. We hebben dit jaar ook met een size-up-programma opgezet binnen Oxaco voor alle A-ploegen. Ik verwacht van mijn spelers bijvoorbeeld dat ze dat voor de training doen. Dat is een 10 tot 10 minuten waarbij dat ze gaan werken aan mobiliteit en bewegelijkheid. Dat kunnen ze perfect zelfstandig doen. Maar ze weten heel goed, oké, ik moet dan vroeger binnenkomen om die dingen te doen. Want de coach wil om dat uur op het terrein ready to go zijn. Enerzijds dat. Maar ze zetten ook doelen voor zichzelf. Dus ik heb ook aan het begin van het seizoen gevraagd van oké, wat wil je bereiken als speler dit seizoen? Volgend seizoen? Misschien lange termijn? En ze gaan regelmatig ook bekijken van oké, ben ik nog on track of niet? Moet ik mijn doelen bijstellen, ja of nee? Vaak leggen we de lat hoog. Als ze afkomen met ik wil één driepunt shot kunnen scoren dit seizoen, ja, dat is niet uitdagend genoeg. Hè. Allee, daar doen we het niet voor. Dus we gaan wel hoge doelen proberen neer te zetten. En dan die mindset, hè, die next play, hè, dat is ook heel belangrijk. Dat zit allemaal bij dat zelfregulerende. Dus daar werken we ook heel hard naar. Dan een derde stukje van het leren is gesitueerd of contextueel leren. Dat is eigenlijk hoe dat je leert binnen een sociale, culturele, contextuele omgeving. En voor het basketbal is dat dan echt gewoon kijken naar welke concepten hebben we, in welke situaties en hoe gaan we daar onze vaardigheden, onze skills aan koppelen en wat moeten we dan nog kunnen. En dan het samenwerken met de anderen uiteraard. Hè. Leren in interactie met de omgeving en anderen. Hoe gaan we met elkaar om? En wat verwachten we van elkaar? En op wat kunnen we vertrouwen? En waar moeten we nog beter in worden? En dat allemaal, heel dat pakketje, die vier dingen, dat komt constant terug tijdens trainingen, zonder dat spelers dat weten. Want als ik dit zou vertellen aan spelers, dan hebben die zoiets van, coach, waar zeg jij over om te praten? Maar als ik voorbeelden geef, dan zeg die, ja, dat weet ik. Dus allez, op een zeer laagdrempelige manier geef ik die een impuls. Maar weet ik wel dat ze aan het leren zijn. En zie ik het ook.
Wel, het belangrijkste is hè, dat je dat ziet, dat die leren. Hè, dat die vooruitgang boeken, denk dat dat voor elke coach het plezantste is, hè, die vooruitgang zien. Hè. Mm.
Ja, en vooral de fun, hè. Allee, vooruitgang één, maar voor mij moet het echt heel, heel fun zijn. En dat gaat van... elke training speel ik spelletjes. Of laat ik spelletjes spelen. Ik zal het zo zeggen, want zelf doe ik niet zoveel niet meer. Af en toe. Maar voetbal, American football, tikkertje op de ogen, tikkertje... weet ik welke tikkertjes dat je allemaal hebt. Maar we hebben ze allemaal al eens gedaan. Dus... het moet super fun zijn, met of zonder bal, op of naast het terrein. Op die manier de trainingen aanvatten. Of gewoon, als ik merk van spelers dat het vatje zit vol. 8 uur op school gezeten, sommigen soms 9 uur. komen op een training. Je begint aan een training, je hebt je trainingsplan. En ik heb zoiets van een kwartier van, wow, wat is deze? Ja, ik stop, hè. Ja, ballen onbekend, we gaan wat tikkertje spelen of gelijk wat. Even voor 5 minuten, maximum 10 minuten. Yep, en dan pak ik opnieuw terug op. En dan gaat dat ook gewoon veel beter. Omdat die even kunnen relaxen. Ik zeg altijd, een ontspannen inspanning leveren levert veel meer op dan een gespannen inspanning leveren.
Nee, sowieso. En dat geldt zelfs voor volwassenen nog altijd. Af en toe is een leuk spelletje spelen. Ja, wat jij zegt, dat is zo. Hè. Wij zijn... En zelfs bij profs heb ik dat al gemerkt, als ik zoiets naar trainingen ga zien. Als je daar zelfs eens een spelletje speelt, zijn dat zijn de grootste kinderen dat er zijn. En je moet dat gewoon af en toe erin brengen. En ik denk dat je, eens dat er is, dat die even niet aan het nadenken zijn. En dan, hup, is die focus er aan. Wat jij zegt, is zwaar, hè, Henk. Hè? 8 uur op... 8 uur school of 8 uur op het werk gezeten. Je hebt altijd een stress. We zijn geen robotten, hè. En ik weet als coach dat je daar soms denkt van, oké, vandaag moeten we dit en dit en dit doen. En ik wil deze en deze brengen. Maar soms moet je gewoon denken, oké, not today. En we gaan dat proberen even anders in te brengen. En daarom moet je ook wat creatief zijn. Soms kun je dat op andere manieren ook wel brengen. En soms kun jij bijvoorbeeld denken van, oké, ik wil een defensieve oefening brengen. En ik wil mijn focus op defense, maar soms gaat het gewoon niet. En dan probeer ik je dat op een andere manier te brengen, waardoor dat ze dat eigenlijk wel doen, maar zonder dat ze het doorhebben.
Ja, of je moet ook gewoon je practice plan durven kapot scheuren.
Ja, ja.
Wat ik ook soms doe. Deleten. Niet deleten, echt deleten, maar mijn laptop. Want ik heb geen papieren niet meer, maar ik gebruik mijn laptop. Ik gewoon mijn laptop toedoen en zeg van, oké, zoals je zegt, not today. En dan is het gewoon... Goed, wat wel? Wat werkt wel? Oké, deze werkt wel. Goed, dan zetten we daar nog een uur op in en klaar. Of soms gewoon de training vroeger afbreken en zeggen van oké, only shooting. En klaar. Dat ze wel die reps hebben van shooting, maar dat het niet het tactische is of te veel load van nieuwe dingen of... Allee, herhalen. Soms gewoon automatische piloot en shooting is voldoende. Mm-hmm. Ook bij jeugd.
Ja, ik wou bijvoorbeeld maandag echt defensieve drill werken op close-out. Allee, eigenlijk in de close-out te gaan, na helpside defense. Ik denk dat ik beter in Antarctica had kunnen gaan basketten in Kontig, want de schetspiste net precies wel... dat was niet te doen. En dat merk je direct aan de spelers, hè, die kijken zo van, coach, hier kan ik geen close-out op doen. Ja, dan kun je nog 100 keer gaan zeggen. Hè. Gunnar, je zit ook elke week in die zaal. Momenteel in Kontig. Die zaal is... school er heeft gezeten soms. Dat is vuil, dat is glad. Maar dan kun je die oefening niet doen. Hè. Dan denk je, oké, we gaan dat wel anders oplossen.
Mike. Of je zegt, dit heb ik niet onder controle. En je laat de oefening wel doen. En je geeft je spelers mee, guys... Dat kunnen wij voor hebben in eender welke zaal.
Dat is waar.
Je moet dan niet zeggen, in namen... als ik in eerste klas speelde, hoeveel zaaltjes hebben we vandaar van hier naar Tokio geschoven?
Dat is waar.
En dat kun je niet trainen. Hè? Dat kun je alleen maar trainen wanneer je dat zelf eens in je zaal voor hebt.
Nee, dat is waar. Maar het is ook zo de dingen... Je voelt dat ook zo wat aan tegenwoordig. Van, het is zo'n dag dat je... vandaag gaan we dat niet doen, coach. En dan is dat een hele moeilijke om te brengen. Mag je het gelijk sowieso dat we dat doen en dat je zo in zo'n zaal komt. Hè. Dat is waar. Zeker in de Walen kunnen nog wel eens zeer bizarre zaaltjes hebben.
Maar dat ze zeggen, hè, hard in here, easy out there. Hè. Dat zeg ik ook soms. Als we echt een heel zware training hebben, dan... Daar eindig ik meestal dan mee. Als ik een zware training, fysiek, conditioneel een hele zware, en waarbij ik zelf ook heel veel vraag van mijn spelers, en ik constant aan het teachen ben, maar zonder teachen on the fly, dus ze eigenlijk geen rustmoment gun, maar wel constant op datzelfde blijf hameren, van hey, dit is wat ik wil, en dat moet perfect zijn, want Ik heb trainingen waar ik echt op de details train. En dan zeg ik dan ook, van dit is een detailtraining. Ik wil echt tot in de puntjes dat dat perfect loopt. Dus we gaan niet naar het volgende totdat dat 100% oké is. Dus dat vraagt al heel veel focus en concentratie. Maar dat weten spelers wel. Ja, en van het moment dat dat dan die training voorbij is, dan zeg ik dat wel. Hè, van, hard in here, easy out there. Ja, en dan hoop ik dat dat wel zo'n vruchten afwerpt zonder.
Nee, top, top. Eigenlijk ben ik blij dat we geëindigd zijn met het stukje fun factor op training, want dit gesprek was ook fun, hè, op een goede manier. Ik vond het heel interessant dat je een paar leuke dingen weer meegepikt. En ook het feit dat je ook hamerde op een duidelijke terminologie binnen je ploeg. Het idee van de practice player en die oefeningen door spelers, ik ga dat terug proberen oppikken. Ik vind dat echt een goeie, want je leert er echt veel uit. En uiteraard het model van Adaptive Competence Mindset. Ik heb zo een, ook zo'n schema, misschien moeten we dat eens delen, Mike. Vanuit het werk, wij passen dat ook toe. Op het werk bij collega's in opleiding. Dus misschien moeten we dat eens even online zetten ook.
Zeker interessant.
Nee, sowieso. Goed, coach Janka, bedankt. Ik denk dat die persoon uit Waregem heel blij is dat hij nu eens meer dan een uur aan het woord heeft voor. Ik weet dat hij wil dat je naar Ginder verhuist, maar je hebt gezegd tegen mij dat dat niet aan de orde is. Voorlopig zal hij het hiermee moeten doen. Maar super merci. Ik denk dat heel veel coaches en wij ook weer enkele zaken hebben kunnen opsteken. Dus dank je wel, coach Janka, voor uw tijd.
Heel graag gedaan.
Super. Salut, tot ziens. Bye-bye.
Tada.
Bedankt om te luisteren naar De Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Volgende week is het weer een internationale aflevering. We steken de plas over en vliegen naar Ohio. Coach Jeff Sparrow is de coach van Spire Institute. Voor velen zal dit een beltje doen rinkelen. De ploeg van Vic de Wilde. Of misschien ook van LaMelo Ball. Tot volgende week.